Goedemorgen. Ik treed in herhaling ook u de beste wensen van mijn kant uit. Voor een gezegend 2025. En ik ga iets lezen uit het boek Deuteronomium en dat is ook een herhaling. Een herhaling, ik zeg het je voor de tweede keer. Ja. Soms herinner ik me wel eens dat ik wel dingen soms op de tiende keer moet zeggen. Daarom het volgende. Het is begonnen. Soms worstel je, ik zeg het u heel eerlijk, want je denkt, nou ja, als ik een tekst gedeeld heb, dan kan ik er wel over spreken, maar zo makkelijk is dat niet. Je weet wat er staat en dan langzamerhand moet er iets groeien. En je kunt vers voor vers behandelen. Maar soms zeg je, Heer, wat wilt u dat ik spreken zal? En op 1 januari, wij hebben een Engels dagboekje, Springs in the Valley. En we hebben daarvoor Streams in the Desert gehad. En dat zijn dingen die mij op een gegeven moment aanspreken. Toen kwamen er 3 teksten. En nu moet ik voorzichtig zijn, dat werden 3 preken. Want als Gods geest opent, dan gaat hij vanuit die tekstgedeelte iets tot je zeggen. Ik probeer 3 dingen met u te delen. Deuteronomium 11, Deuteronomium 8 en Richteren 1 vers 15. En alles heeft met elkaar te maken. Ik begin met Deuteronomium hoofdstuk 11. Ik lees u daarvan een paar versen. Gedurende de prediking kom ik er wel doorheen. Met de andere versen. Maar Deuteronomium 11 vers 11 en 12 wil ik met u lezen. En Deuteronomium 8 vers 7 en 10. Maar eerst Deuteronomium 11 vers 12, 11 en 12. God heeft het over een land, maar dat land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen, is een land met bergen en dalen. Het drinkt water door de regen uit de hemel. Het is een land waar de Heere uw God voor zorgt. Voortdurend rusten de ogen van de Heere uw God daarop. En wel vanaf het begin van het jaar tot aan het einde van het jaar. Begrijpt u waarom ik het met het begin nieuwjaar deze tekst moest lezen? Maar misschien een mooie tekst ook om het met oudjaar te doen. Maar wat ik het mooiste vind is, God begint in het jaar en God eindigt. En dat mogen we en hoeven we ook niet te vergeten. Tweede tekst is Deuteronomium 8. En dat lees ik vanaf vers 7 tot en met 10. Want de Heere uw God brengt u in een goed land. Een land met waterbeken, bronnen, diepe wateren die ontspringen in een dal en op het gebergte. Een land met, en dan komen de vruchten, tarwe, gerst, wijnstokken, vijgenbomen, granaatappelen. Een land met olierijke olijfbomen en een vrucht van het harde werken van een bij, honing. Het gaat verder. Een land waarin u zonder schaarste brood zult eten. Waarin het aan u niets ontbreken zal. Een land waarvan de stenen ijzer zijn. En waarin u uit zijn bergen koper kunt hakken. Als u dan gegeten en verzadigd bent, loof dan de Heere uw God voor het goede land dat hij u gegeven heeft. En dan gaan we naar Richteren, hoofdstuk 1. Krijgen Jozua, Richteren, en dan Rut. Hoofdstuk 1, vers 15. Maar ik lees even de geschiedenis ervoor. In vers 12, Het is goed even voor een beeld te hebben voor de geschiedenis. En Caleb zei, wie Kiriat Sefer zal verslaan en het zal innemen, die zal ik mijn dochter Achsa tot vrouw geven. Otniel, de zoon van Kenas, die een broer van Caleb was, die jonger was dan hij, nam de stad in en hij gaf hem Achsa, zijn dochter, tot vrouw. En het gebeurde toen zij bij hem kwam, dat ze hem aanspoorde om een akker van haar vader te vragen. En toen ze van de ezel afsprong, zei Caleb tegen haar, ik hoop dat ik mijn dochter iets anders dan zal ontmoeten als ik dit zou zeggen. Eigenlijk, wat is er aan de hand met je? Want zo staat het er eigenlijk. Daarop zei ze tegen hem, geef mij een zegen. Omdat u mij een dorststuk land gegeven heeft, geef mij dan ook waterbronnen. En toen gaf Caleb haar hooggelegen bronnen en laaggelegen bronnen. Dan begrijpt u waarom het boekje Springs in the Valley heet. Oftewel, een fontein. Gisteren zat ik met aangenaamheid te kijken naar Huub Stapels over de bron van de Schelde. En als je ziet wat een klein beetje die bron van de Schelde is en wat die gaat worden totdat die uiteindelijk daaruit loopt in de Noordzee, dan zie je wat een bron kan doen. En de Heere zegt, ik ben mijn bron en mijn bron wil ik aan jou geven. Ik wil je leven geven in overvloed. Maar ik ga eerst terug naar Deuteronomium 11. Ik lees overigens met u door de bepaalde dingen, maar het is ook goed om die dingen te zien zoals ze zijn. En het is goed om te zien als je bij vers 11, hoofdstuk 11 vers 1 zegt, daarom. Dan heeft dat te maken met het stuk wat er voor staat. Hij gaat erop in, op datgene wat hij daarvoor gezegd heeft. En hij zegt dat tegen het volk. U moet zich voorstellen, Mozes is 120 jaar. En hij weet, over een maand zal ik sterven. En hij heeft een toespraak daar. En hij zit met veel dingen. Hij heeft veel meegemaakt. Opgetrokken met een volk dat weerbarstig is. Dat soms open staat voor God. Dat zo lastig kan zijn. Dat je bekant kan zeggen. Leuk die mensen. Ik ga liever alleen. Want dan ga je sneller. Maar God gaf hem een opdracht. En daarom is het ook goed dat je daarom even meeneemt. Hij zegt het volgende, daarom moet de Heere uw God lief hebben en zijn voorschriften, zijn verordeningen, zijn bepalingen, zijn geboden in acht nemen, alle dagen. Nou, als je dat al krijgt, dan krijg je een aantal, doe dit, doe dat, doe zus, doe zo. Dat helpt bekant niks. Want God zegt, en ik spreek alleen maar tot jullie ouders. Ik spreek niet tot je kinderen, dat zegt hij straks. Ik spreek tot je ouders, tot jullie. Want jullie hebben het gezien. Jullie hebben het gehoord. Jullie wisten hoe het moest. Ik zeg het even fel. Hij trad in haar. En waarom? Omdat hij het ook zegt. Kijkt u maar. Wat zijn geboden? Hoe heeft de Heer ze bedoeld? Altijd ten goede. Ik zie het wel eens als een medicijn, als je een medicijn hebt, dan krijg je dus zo'n lijstje waarin je uit moet kijken voor wat erin staat. Of als dat wat erin zit in die pillen. En ik denk dat het goed is dat je de bijsluiter van achter die belofte gaat begrijpen. En daarom zegt Mozes daarvoor al, vers 13... En de geboden van de Heere en zijn verordeningen die ik u heden gebied in acht te nemen, ze zijn u ten goede. Als je een kind leert van wat je niet moet doen en je geeft dat heel duidelijk aan, dan vindt ze dat niet altijd prettig. Omdat de natuur is altijd weerbarstig en gaat tegen de dingen in. En dan zegt hij even later, zie van de Heer uw God is de hemel Ja, de allerhoogste hemel, de aarde en alles wat erop is. Maar alleen voor uw vaderen heeft de Heere liefde opgevat om hen lief te hebben. En hij heeft hun nageslacht na hen u al de volkeren verkozen, zodat het heden ten dagen nog is. Besnijd dan je voorhuid van je hart. Wees niet langer halstarrig. Dat lees je dan, dat heeft hij gezegd. Even voor alle duidelijkheid. Het is goed om je even concreet te stellen, ook met het volk van Israël. God heeft een eenzijdig verbond gegeven. En God zegt, ik geef je alles. God wil ook alles geven. Maar dan komt er een voorwaardelijk verbond. Dat kent twee kanten. En Israël had twee kanten. God zei, dit moet je doen, het is jou ten goede. Maar als je het niet doet, dan ga je straks uit je land. Dan kun je vertrekken. Het is twee dingen van Gods kant. Onvoorwaardelijk verbond. Ik heb het je gegeven. Maar er zijn voorwaarden of je het doet of niet. Dat is de kern. En dat is niet makkelijk. En dan komt hij. Daarom. Begrijpt u? Daarom. Heb lief. Je hart moet besneden worden. Hoe ga je ermee om met de dingen? Lees de bijsluiter. Ik heb het beste met je voor. Ik spreek nu tot de volwassenen. Kijk maar. U moet heden weten dat ik niet spreek tot de kinderen die het niet weten. Waarom wisten ze het niet? Omdat ze het niet gezien hebben. Sommigen zijn geboren in de woestijn. Een groot gedeelte is gestorven omdat ze ongehoorzaam in ongeloof geweest zijn. U kent de geschiedenis wel. U weet het. En dan zegt hij het volgende. Ik spreek dus niet tot je kinderen, want die weten het niet. Hoe zullen zij het weten? Als je het vertelt. Als je niks vertelt. En u laat het aan de christelijke lagere school over. Dan komen ze niet ver. Dat is praktisch. En daarom is het ook goed om te zeggen. Ik spreek niet tot de kinderen. Ik spreek tot jullie. Ik heb jullie de woorden van mij gegeven. En jullie hebben dingen. En dan komt het. Kijkt u maar. Wat zij hebben niet gezien, wat hebben ze niet gezien? Zijn grootheid niet, zijn sterke hand niet, zijn uitgestrekte arm, zijn tekenen, zijn daden die hij in het midden van Egypte verricht heeft. Bij de farao, de koning van Egypte en heel zijn land. Wat hij gedaan heeft met het leger van de Egyptenaren, met de paarden, strijdwagens. En dan gaat hij door en wat hij voor u gedaan heeft. En dan gaat hij nog meer verder en dan zegt hij wat hij gedaan heeft met Datan. Abiram, meestal die drie lijken wel Korach, Datum en Abiram. Korach wordt niet genoemd. Waarom niet? Ook een heel merkwaardige vraag die ik dan had. Begrijp je hoe een prediking gaat ontstaan langzamerhand? Want waarom wordt Korach hier niet genoemd? Terwijl hij net zo goed verzwolgen is in die diepte. Omdat er iets bijzonders is. En dan moet je je voorstellen, dan zie je dat ook. En dan gaan die kinderen, die Gods grootheid ook gezien hebben. Hij was een lefiet. En dat ze uiteindelijk die kinderen gezegd hebben. Ik ga niet naar de tent van mijn vader. Ik ga naar de tent van God. En dan zie je je eigen vader. Zie je in de diepte verdwijnen. Bij Datan en Abiram is dat anders. Je moet de geschiedenis maar lezen. Maar ze zijn ons tot voorbeeld geschreven. Wat leer ik ervan? Wat doe ik ermee? Dus, wat hij gedaan heeft. Want de ogen hebben al deze grote daden. Uw ogen, zegt hij dan in vers 7. al die grote daden van de Heere die hij verricht heeft gezien. Gehoorzaamheid dus, en uit liefde, gaat mensen veranderen. En dat is, hebben ze gezien. Maar wat doe je ermee? Heb ik zo opgeschreven. En toen dacht ik, ja, we zijn een gemeente. En je zou kunnen zeggen, de voorgangers die daar zijn, dat zijn de oudsten. En de oudsten moeten beslissingen nemen. En soms is er opstand tegen de oudsten. Ik verplaats nu even naar het Nieuwe Testament. En oudsten zijn ook mensen, hè? Mozes maakt ook fouten. Aaron maakte ook fouten. Maar er komt een opstand. En ik heb moeten leren dat je moet voorzichtig zijn met datgene wat je dan gaat doen. Het is een lichaam waarvan hij het hoofd is. En wij zijn de leden. Degene die uiterlijk zichtbaar zijn, zijn zichtbaar. Maar er kwam iemand en dat was Korach en Datan en Abiram. En die zeiden, ik wil gezien worden. Ik wil gezien worden. Ik wil maar laten zien. En de Heere God zegt, nee, ik heb jou helemaal niet gevraagd om zichtbaar te zijn. Maar dan komt de wereld naar binnen. En dan wil je ook gezien worden. Want dat is er gebeurd met Korach, Datan en Abiram. Ze lieten zich niets meer zeggen. En er kwam onrust. En God zegt, dat zijn lessen. Kijk, ik kan een voorbeeld geven, maar dat gaat dan door me heen. Longen, kun je die zien? Heb je ze nodig? Nou, dan moet de drommel wel. Maar ze zijn niet zichtbaar. Trouwens, ik moet er niet aan denken als ik longen moet zien van de mensen. Trouwens, ze kunnen niet zichtbaar worden. Weet u waarom niet? Als ze aan de oppervlakte komen, dan gaan ze dood. Dat is de les die hier geleerd wordt. Jullie hebben het gezien, Israël, jullie hebben het gehoord. Je hebt er deelgenoot van. Wat leer je eruit? Dat is concreet. God spreekt niet tot de kinderen. Even naar de ouders en de grootouders. Ik heb één ding geleerd. Je spreekt namelijk tot of met je kinderen door je levensstijl. Nooit je moet dit doen, je moet dat doen, je moet zus doen, je moet zo doen. Dan word je een soort strenge tiran. Maar je moet het met je hart doen. Want je kan het weten, je hebt het gezien, je hebt het gehoord. Je hebt een stuk ervaring meegenomen. Dat staat hier in Deuteronomium hoofdstuk 11. Dan zul je sterk zijn. En de Heere zegt, ik wil je besnijden in je hart. Dat zijn keuzes die je moet maken. Die zijn verdraaid niet makkelijk. Maar je kinderen kijken naar je. En soms zeggen je kinderen, waarom moet ik naar de kerk? Omdat we dat gewend zijn. Maar let op. Ja, maar die gaat ook niet elke zondag. Nee, dat weet ik. Maar wij wel. Ja, maar waarom kunnen zij dan... Waarom hoeven zij niet? Ik zeg, ja, dat moeten ze aan hun vader vragen. Maar de Heer zegt, ik wil je zien. Ik wil je ontmoeten. Kom, ontmoet mij. Ja, maar ik wil niet. Ja, ik zeg, het zal wel moeten. Ik zorg voor jou en ik heb tegen de Heere God samen met je moeder gezegd, we moeten naar hem luisteren. En als we dat doen, dan kiezen we voor het goede. Ja, maar, ja. Niks maar. Er komt weerstand. En ik zeg, ja, moet je luisteren. Papa en mama die hebben de opdracht gekregen jullie op te voeden. Dus dat betekent dat wij elke zondag naar onze bijeenkomst aan de gemeente gaan. De Heer vindt dat fijn. Hij wil ons daar ook ontmoeten met de gemeenschap van broeders en zusters. Ja. Ja. En ten tweede, als jij zegt, dat wil ik niet. Ik wil dingen doen die ik leuk vind. Ja, dat is moeilijk als je nog bij mij woont. En dat je te eten van me krijgt. Dan kan je wel gaan doen wat je wil. Maar, ja, dan moet je zelfstandig je leven gaan bepalen. En dan ga je gewoon de thuis uit. En dan ga je kijken waar je kan slapen. Waar je kan eten en drinken. En waar je voorzien wordt met geld. Even plastisch, concreet, duidelijk. En dat zegt de Heere God eigenlijk precies hetzelfde. Ik heb gezag. Dat is de les die Deuteronomium 11 geeft. En dat God zegt, ik wil niet op die geboden kijken. Daar kijken jullie elke keer weer van het feit, het mag niet. En daar trap ik tegen aan. Dat doen ook gelovigen. En die willen dat niet. En die willen hun eigen weg gaan, dwars tegen alles in. En zijn soms Korach, Datans en Abirams. Dat is de les die ik hieruit leer. En de les is, je spreekt tot je kinderen mijn, uw verantwoordelijkheid door jouw levensstijl. En dan kan het nog fout gaan. Want ieder kind, en laten we het zo zeggen, elk kind van God is een kind. God heeft geen kleinkinderen. Ze moeten zelf hun keuzes maken. En je hebt het woord erin gebracht. Ze moeten zelf de keuzes maken. Dat is soms heel zwaar, want het blijven je kinderen. Maar je kan er ongelooflijk veel verdriet van hebben. Dat is in het woestijnleven gebeurd. En daarom zegt God, ik spreek tot jullie, niet tot de kinderen, dat moeten jullie doen. Ik kan er nog veel meer van zeggen, maar wij hebben het gehoord, zegt Petrus en Johannes. We hebben het gezien. We hebben onze handen hebben het getast en we geven het aan jullie door. Dit was niet het makkelijkste punt, moet ik zeggen. Gaan we naar Deuteronomium 8. Als ouder iemand heb ik een beetje steeds meer last van geheugenverlies. Heeft u er ook wel eens last van? Ja. Dan denk ik wel eens, ja, kindgedenk. Ja, dan denk ik, jongen. We vergeten gauw, hè. En dat is in dit gedeelte heel concreet. Dus, we gaan naar Deuteronomium 8. Hij zegt eigenlijk, tot en met de verse 10, vier dingen. Het eerste wat hij zegt, houd in gedachtenis. Je moet je herinneren. Het tweede wat hij zegt, vers 5... We moeten hem kennen met je hart. Dat is tegenwoordige tijd. Herinnering is verleden tijd, tegenwoordige tijd is, je moet hem leren kennen. En het derde punt is, dan kijkt hij in vers 6 vooruit. Neem de geboden van de Heer uw God in acht door zijn wegen te gaan en door hem te vrezen. Dat is toekomst. En dan zegt hij, als dat allemaal gebeurd is, vers 10, dan je blik omhoog. En dan zegt hij, als u dan gegeten hebt en verzadigd bent, loof de Heer uw God voor het goede land dat hij u gegeven heeft. Dus dat is allereerst het begin. Daar begint hij mee. En dan vind ik het zo heerlijk om dat eens zo te lezen, want wat mij het eerst opviel is in dit gedeelte het volgende. En ik ken de geschiedenis van Israël, omdat ik Exodus gelezen had. En dat zult u ongetwijfeld ook. Maar wat staat daar? Dat viel me eigenlijk nooit op, maar nu wel. Houd in gedachten, daar komt je herinnering. Houd in gedachten waarop de Heer uw God u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft. Toen dacht ik van, hou eens even. Ze waren zo ongehoorzaam, in ongeloof, na die verspieters. Ze hadden van Kadesh Barnea naar het beloofde land kunnen gaan in 11 dagen. 11 dagen. Ja, ik ben erin geweest hoor. kan u zeggen, het lukt net. 11 dagen. En nou staat hier, de Heer heeft u geleid, 40 jaar. Ze hebben allemaal, ze zijn weer teruggestuurd, ze hebben allemaal rondjes gelopen. Je moet eens kijken wat voor rondjes, het leken wel slingers. Allemaal doelloos in die woestijn. En wat zegt God? Ik heb je 40 jaar geleid. Dus, broeders en zusters, dan kan je wel eens zeggen, ja, we hebben gefaald, we hebben domme dingen gedaan. En wat hebben we zaken verkeerd gedaan? Mag ik u het volgende zeggen? En dat is de bemoediging, want God was erbij in die 40 jaar dat het fout ging. Er is een wijs mens, dat is mijn vader, die is een tekst, hij komt nu naar binnen toe. Over het verleden en de herinneringen. En hij zei, je hebt in het verleden dingen meegemaakt. Laten die worden tot een zeil en niet tot een anker. Wij kunnen als ouderen zo vastzitten, vroeger was het veel beter. Daar hebben die kinderen helemaal geen klap aan. Wij gaan langzamerhand, tenminste ik, dat je meer bezig bent met je einde. Die kinderen zijn met het nu bezig. Wat heb je als grootvader nou te bieden? Grootmoeder, grootouder. En dat vond ik zo mooi. Een zeil. Herinneringen moeten een zeil zijn. Wat hebben we ervan geleerd? Begrijpt u nu de tekst dat Paulus? Paulus, ja, vergeet hetgeen achter je is. Zie dan op hetgeen voor je is. Datgeen wat je erachter gezien hebt, dat is een zeil geworden. En die andere dingen, die moet je zo snel mogelijk begraven. En God zegt hier, ik heb je 40 jaar geleid. Dat is een moeilijke omstandigheden. Met mensen die niet willen en mensen die wel willen. Mensen met een figeerd voorbeeld en je bent aan elkaar toegewezen en je gaat samen onder Gods leiding, zijn hoofd. Een soort GPS-systeem, het was een wolkolom en een vuurkolom. Het ging makkelijk, als die wolkolom omhoog ging, moesten wij lopen en als die ging staan, dan moesten wij weer gaan zitten. Tentje opzetten en we gaan weer verder. En wat was het heerlijk, hè? Dat manna. Ik vind het het mooiste cadeau voor het volk van Israël. Ja, ook het water. Mooiste cadeau. Je hoeft het niet te kopen naar de winkel. Je pakt het van de grond af. Het was brood. En er zat honing op. Een soort donuts. Ja, ja, die zijn heel bekend, donuts. Want als je ze met honing of kaneel besmeert, dat is heel lekker. En dat 40 jaar lang. Maar we realiseren het ons niet. Ik zei gisteren, was ik met El en we waren aan het wandelen. Ik zei, nou, ik ben ook met dat gedeelte bezig. In dat gedeelte staat het ook, je kleren zijn niet versleten. Ik zeg, wat zou dat goedkoop geweest zijn? 40 jaar, geen kleren. Ik zei tegen El. Ik moet ook tegen me zeggen. Schoenen die niet versleten zijn. Hoeveel paar schoenen heb je nu 40 jaar niet gehad? Nou, ik vind deze niet mooi. Die past daar niet bij die stijl. Laten we daar maar over ophouden. Maar u begrijpt het. God geeft datgene wat je nodig hebt. 40 jaar. En hij heeft dit alles gegeven. En nu komt het volgende. Nadat hij alles gegeven heeft, probeer je uit die omstandigheden zoveel wijsheid en kennis je toe te eigenen. Dat is eigenlijk hoofdstuk 8. En Paulus zegt, of ja, Mozes die zegt ook, als je dat nou alles een beetje bekijkt, wees dan alsjeblieft dankbaar. We hebben het zo goed. En we zijn nog een stelletje chagrijners onder elkaar. En daarom ben ik wel weer blij met Open Doors en SBOK, die gewoon zien hoe het in andere landen is. Ed had het erover, de vrijheid die we hebben. Sommigen kunnen niet eens met vrijheid omgaan. En de Heere zegt, ik heb jullie wat willen geven. Maar alsjeblieft één ding, besnijd je hart. Het gaat niet om mijn geboden, het gaat me om je hart. En als dat vervuld is met mijn liefde, dan gaat mijn liefde door jou heen dat uitwerken. Wat dan? Nou, dan kom ik daarbij en dat vind ik het mooiste. Ik ga er niet te diep op in, maar ik heb het wel allemaal uitgedraaid, omdat ik dacht van ja, ga ik het gebruiken of niet? Maar ik wil preek 3 houden, dus vandaar even naar het volgende. Want wat staat er? Prachtige dingen, want de Heer uw God brengt naar een goed land. Een land, echt 7 zegeningen, hè? Een land met water, bronnen, diepe wateren. En hou het verschil even mee. In Egypte, daar had je zo vlak, is allemaal zand, 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 zand. Het enige wat je niet hebt, dat is de Nijl. En als die over zijn oevers loopt, dan moet je dus met een emmertje, moet je dus je grondje bewateren, bevloeien. Of niet? En de Heer zegt, daar heb je voor mij geen last van. Heuvels en dalen. En ik zorg ervoor dat het naar beneden komt. Dat noem ik genade. Dat is de geestelijke bron waar het om gaat. Ik heb je alles gegeven. In je geestelijk leven wat je nodig hebt in je relatie met mij. Ik heb het je gegeven. En wat doe je ermee? Er is nog meer hoor, want er komt dan op een gegeven moment een land en dan komt er tarwe. Dat is de eerste vrucht. Nou, u weet wat tarwe geestelijk is. Dat is sterven aan jezelf. U moet een tarwekorp. Niet ik, maar Christus leeft in mij. Dan de gerst, tweede vrucht. En de gerst, u kent wel. Toen de jongen uiteindelijk daar bij de zaligsprekingen bij de Heer Jezus was en de vermenigvuldiging van de broden, welke broden waren dat dan? Gerstebrood. En er staat 4 keer in dit hoofdstuk, gaat het over de opstanding. God voorziet. Hij wil u en mij een leven van opstanding geven. Ik zeg nu een heleboel dingetjes, even kort. Maar dan zit je aan je lekker aan je bureau. En dan zit ik te genieten. Dat God me dat gegeven heeft. En dat hij zegt, hou niet, bedenk nog eens even. Kijk die gerstebroden daar. En dan de derde. Want het gerstebrood was trouwens ook de eerstelingengarf. Hè? Bij de eerstelingengarf was ook gerstebrood. Het komt even zomaar naar boven. 2 broden die heen en weer bewogen worden. Gerstebrood. En de Heer zegt, wijnstokken. Nou, je hoeft alleen maar Johannes 15 te lezen. Vrucht. Ik heb je de Heilige Geest gegeven. Die zal jou in waarheid willen leiden. Die zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Dat is die bron. Dat is de water van het leven. Vijgenboom. Want een wijnstok nogmaals was dus een levensvreugde. Gaan we naar een vijgenboom. Dat is het beeld van het volk van Israël bijvoorbeeld. Hè? Wat droeg Adam en Eva? Wat voor bladeren? Het is niet zo moeilijk, want u weet het eigenlijk al. Vijgenbladeren. En wat wilde dat zeggen, vijgenbladeren? Omdat hun eigen gerechtigheid verwerpelijk was. En de Heere zegt, Israël, Israël, ben je nou zoiets geworden? Ik heb totaal een ander beeld. Het is een vreedzame vrucht van gerechtigheid. En jullie bouwen er niks van. En dat is Israël. En dat kan ook in ons leven zo zijn. ziet u het nog? Onvoorwaardelijk. De Heere zegen je. Maar als je het niet doet, dan ga je maar weg. Dat zie ik nu. En de Heere zegt, ik kan niets verder met je doen dan dat je eerst tot bekering komt. Deuteronomium 30. Dan pas komt er herstel. Dan zal je hart besneden worden. Niet eerder. Ik heb een verbond met je gesloten. Aan mij zal het niet liggen. Maar er komt een moment dat ik ga bepalen hoe het gaat. God heeft het beste met ons voor. Maar dat doen we niet altijd. Granaatappelen. En die granaatappelen zitten aan de hoge priester, aan de dingen, aan de belletjes die gaan rinkelen. Een granaatappel is een beeld van heiligheid. Ook het heilige der heiligen werd ermee vervuld. Dus al die dingen die de Heer hier God geeft, dat zijn vruchten. Een vrucht van het leven met God is gerechtigheid, is vrede, is heiligheid, is langmoedigheid. In geestelijk opzicht heeft God daar voorbeelden van in het Oude Testament gaan. IJzer, kracht, koper, beeld van verzoening. We leven ermee. En dan zegt hij, als u die dag gegeten hebt en verzadigd bent, ga dan de Heer eens je dankbaarheid tonen. Ga de Heer maar eens danken, loven en prijzen. Derde preek, Richteren 1. Sluit ik mee. Niet lang. Concreet. We hebben het over bronnen gehad die gegeven zijn. Geweldige zegeningen en dan komt daar het volgende. Achsa, een dochter van Caleb. Nou, die heeft een goede opvoeding genoten. Otniel mag niet mopperen met zo'n vrouw. Echt niet. Je moet het maar eens lezen. Die heeft gevraagd. Ja, het is een dor land. Wat heb je mijn naam gegeven? Maar er zitten bronnen op. En die heb je me niet gegeven. En dan komt ze naar de vader toe. En wat kom je doen? Nou, zegt ze, ik wil die lage lege bronnen. En ik wil die hoge lege bronnen. Waar slaat dat op? Nou, dat begrijp u. Daar gaat weer een stukje studie. Dan ga je weer in je Bijbel duiken naar bronnen. Dan ga je weer eens kijken van, hé, hoge lege bronnen, lage lege bronnen. Ja, die zijn er. Maar wat betekenen ze? Mag ik het algemeen zeggen? Overvloed. De bron, hoge lege bron, heeft te maken met overvloed. Toen de Heer Jezus in Johannes 10, vers 10. Ik ben gekomen opdat gij leven hebt in overvloed. Toen dacht ik, tik, 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 tik. Overvloed intypen. Allemaal teksten met overvloed. De Heer wil niks liever. Maar ben ik erbij bepaald? Kind, gedenk, herinner je. Ik vergeet zo gauw. En de Heer zegt, ik heb het je gegeven, Ali. Zet je voet erop. Zet je volgende voet erop. Ga door. En wat zijn dan die laag gelegen bronnen? Nou, daar kan ik u heel veel van zeggen. Want Paulus zegt op een gegeven moment ook, ik weet dat ik vernederd ben, maar ik heb ook overvloed gehad. Ik weet dat ik honger had, maar ik ben ook verzadigd geworden. Dat zegt hij allemaal in Filippenzen 4, vers 12. Ik heb geleden, maar ik heb ook, en dan komt het woordje weer, overvloed gehad. Nou, daar gaan we. Wat zou dat betekenen? Ik zou u willen vragen op u 1 Korinthe, 2 Korinthe 5, nee, even kijken hoor, 2 Korinthe 11. Ja, dat was hem. 2 Korinthe 11. 2 Korinthe 11, vers 9. Want wat mij ontbrak, hebben de broeders die in Macedonië kwamen aangevuld en in alles heeft hij dat gekregen. In moeilijke tijden ga het niet verder lezen, maar wat mij opviel in deze tekst is, wat mij ontbrak, hebben mijn broeders gegeven. Dat noem ik de lage lege broek. Ik ben zo blij met jullie. Jullie kunnen wel eens vervelend zijn, maar dat ik ook. En jullie kunnen bepaalde dingen niet begrijpen. Andersom ook. En toch ben ik blij met jullie. Ik ben niet de man van het positieve denken, maar ik ben wel positief indenken. En dan ben ik blij met jullie. Maar ik ben ook stilgestaan en daarom wilde ik het delen. En daarom dacht ik, moet ik nou die ene van de drie doen of moet ik ze alle drie tegelijk doen? Moet ik nou eens zien van, God spreekt tot mijn hart en niet tot de kinderen. En we hebben als volwassenen een belangrijke taak. We hebben de Heer gezien. Heeft u de Heer in uw leven gezien? En we hebben twee getuigenissen gehoord. Heeft u de Heer ontmoet? Heeft u daar iemand deelgenoot van gemaakt? Heeft u die vrijmoedigheid? En als u zegt, Heer, ik heb die vrijmoedigheid niet, vraag er dan om. Maar soms bent u daar niet geschikt voor. En dan zegt de Heer, ik haal Filippus er wel even bij. En die kent de taal. En die breng ik even naar die man die Jesaja-rol gekocht heeft. We zijn allemaal nodig. Ik heb Jezus nodig, heel mijn leven. In mijn handel, in mijn wandel, in mijn slapen en ontwaken. Ik heb hem nodig, dag aan dag. En daarom hebben we ook elkaar nodig, om elkaar te bemoedigen, elkaar te vertroosten. Dat is Deuteronomium 11. God heeft gezegd, gedenk. Maar je hebt ook een taak in je tegenwoordige tijd. Om te bemoedigen, om te vertroosten. Dat vind ik het mooie in Deuteronomium 11, wat ik nog niet gelezen heb, maar het is wel goed om het te lezen. Of was Deuteronomium 8? Ik haal ze nu door elkaar heen waarschijnlijk. Ik heb het opgeschreven, maar ik kan 1, 2, 3 niet meer vinden. Is toch wat, hè? Nou, ja. Dan zegt hij, hoofdstuk 8. Waarom heeft hij zijn woord gegeven en waarom heeft hij in die 40 jaar u en mij geleid? En dan komt het. Dat hij ons verootmoedigde, ons op de proef gesteld heeft, om te weten wat er in uw hart was. Dat is 3. Dus God heeft er een bedoeling mee dat we aan elkaar gegeven zijn. God heeft er een bedoeling mee dat we onze handen uitsteken en ze niet inhalig naar onszelf toe trekken. We moeten leren ons te verootmoedigen, ons te vernederen en anderen uitnemender achter dan onszelf. Dat is de les voor januari 2025, nee, en voor de toekomende dingen. En nou komt het, dat lage leden deel. Een lage lege bron. Leven van overvloed. God geeft u overvloed, mij overvloed. We moeten het aan elkaar geven. Als we dat niet doen, dan zijn we een verkeerd voorbeeld. Kan de Heer u en mij gebruiken? Dan kun je zeggen, ja, het is jammer voor degene die er niet zijn. Dat vind ik niet belangrijk. U bent er. Waar het om gaat, u bent er. En heeft God u gaven gegeven om ten dienste te stellen van hem, van het hoofd die u daartoe geroepen heeft. De hoge lege bronnen hebben we. De lage lege bronnen zijn wij zelf. Die aangesloten is op de bron des levens. En dan is er verschil. Er zijn sommigen die zijn niet aangesloten op die bron. Elke dag. En dat is net als het volk van Israël. Die gaan hun eigen weg. Zien alleen maar zichzelf. Omstandigheden, moeilijkheden die de aandacht vragen. Maar wil u een laag gelegen bron zijn? Nou, als u dat onthoudt, Hooggelegen bron, laaggelegen bron. Hooggelegen bron, leven van overvloed. Ik heb je gezegend met alle geestelijke zegeningen in het hemels. Laaggelegen. En God zegt, ik ga je wel te binnen brengen wat je zeggen moet. Kindgedenk. Heer, ik heb het nog wel eens moeilijk mee met dat denken. Bedenken. Ik zal het je te binnen schieten. Dat doet hij. Hij zorgt voor u en mij. Laat ik maar amen zeggen. Goed. De muziekgroep graag.